Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris? Ja, dit is de herkenningsmelodie van Man met de microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar Man met de microfoon.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Er was een tijd dat ik Argos presenteerde, het onderzoeksprogramma van NPO Radio 1 van de Human en de VPRO. Wat lijkt dat alweer lang geleden. Maar in die tijd, beste podcastluisteraar, kwam er eens een mail binnen bij de redactie met de boodschap: Argos is best een goed programma, maar kan die presentator niet weg? Wat een vreselijke stem. Gelukkig kwam er ook wel eens een mail met complimenten. Die man praat zo rustig en hij legt het zo goed uit. En nu kom ik bij mijn punt. In die mails zat een logica. Kritiek kwam vrijwel altijd uit de Randstad en complimenten kwamen uit de rest van Nederland, de periferie, de regio. De randstedelingen voelen zich vaak de baas en misschien zijn ze dat ook wel een beetje. Maar er is een tegenbeweging gaande. Ligt de toekomst niet veel meer in de periferie, op het platteland, in de regio? Journalist Karel Smouter en fotograaf Michael Rehbergen onderzoeken dat fenomeen in een serie artikelen waarbij ze uitgaan van de prikkelende stelling: wat als de periferie van Nederland nou eens het centrum zou zijn? Wat kunnen we leren van het noorderschap in Nederland? Zeker in tijden van crisis en isolement. Welkom Karel en welkom Michael.
Dank je. Dank je wel.
Karel, jij woont en werkt in Deventer. Trouwens Michael, jij ook. Jullie wonen en werken in Deventer. Ik woon en werk in Nijmegen, dus het is Oost-Nederlanders onder elkaar hier. Jij bent correspondent, Karel, Oost-Nederland voor de NRC. Maar deze week is bekend geworden dat je een baan hebt gekregen. Of een andere baan, moet ik misschien zeggen, bij de NRC. Namelijk, je wordt chef media.
Ja.
Dan ben je verloren voor Deventer.
Ja, dat kreeg ik ook veel terug eigenlijk van lezers. Die zeiden, je laat ons op de steek. Dat is een van de dingen die ik de afgelopen jaren ook wel interessant vond. Is dat mensen daar zoveel waarde aan hechten dat ze goed gerepresenteerd worden.
Ja.
Dat op het moment dat er NRC een correspondent heeft lopen die naar ze luistert voor hun gevoel. En dan betekent dat echt iets voor mensen.
Ja.
Dus ik heb eerlijk gezegd best wel wat teleurgestelde mailtjes in mijn mailbox gehad de afgelopen week. Berichten via allerlei wegen.
Ja.
Van mensen die zeiden, wat doe je nu? Dus
waarom doe je het?
Nou, dat heeft deels te maken met de nieuwe realiteit. Dan heb ik het natuurlijk over corona. Dus mijn vrouw is ook zzp'er, ik ben zzp'er. En de baan die mij werd aangeboden is in dienst. Dus dat is een deel van het verhaal. En een ander deel van het verhaal is dat media voor mij in mijn journalistieke werk eigenlijk altijd een rode draad geweest is. En dan vooral het reflecteren op media. Ik heb eerder bij de correspondent gewerkt. Nou, dat staat of valt natuurlijk helemaal met mediakritiek. En ook dit project heeft uiteindelijk natuurlijk veel met Oost-Nederland te maken. Maar zeker ook met wat ik de mediakloof ben gaan noemen.
Ja.
Dus kloof eigenlijk tussen de mensen waarover wordt geschreven en de mensen die de pen vasthouden.
Ja.
En dat is een van de dingen die mij heel erg boeit aan media. Hoe werken media? Ja, hoe worden beslissingen genomen over hoe het nieuws eruit ziet? En de kans die zich voordeed is om dat in NRC Handelsblad te gaan verslaan.
En
dat vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie kans. Dus,
ja.
Hoewel het jammer is om mensen die blij zijn met je werk als correspondent in de steek te laten, heb ik er zelf wel heel veel zin in.
Maar het voelt, jij of jullie vormen in Deventer ook een soort collectief, hè, op de fiets.nl.
Ja, van de fiets.nl.
Van de fiets.nl. Ja. Ik heb die site bekeken, dat ziet er prachtig uit. Ja. Jullie afficheren je als een soort fietsende journalisten die door de regio fietsen. Dat geeft iets van bereikbaarheid voor de mensen. En je bent op zoek naar verhalen, juist in Oost-Nederland.
Juist.
Michael, jij doet dat als fotograaf.
Zeker.
En jij doet dat als journalist. Jullie tweeën vormen dat collectief.
Ja, je zou het, om je fietstermen te blijven, onze tandem kunnen noemen.
Verhalen vanaf de pedalen noemen we het.
Ja. En wat betekent het even dan naar jou, Michael, voor een fotograaf? Mijn indruk van fotografen is dat ze nogal moeilijk... Kijk, uit het verhaal van Karel blijkt dat ook voor journalisten is het al moeilijk om het hoofd boven water te houden. Een van de twee moet vaak een vaste baan hebben, wil de ander kunnen freelancen. Fotografen hebben het misschien nog wel moeilijker, hè?
Zeker, het is geen makkelijke tijd.
En je bent journalistiek fotograaf?
Of doe journalistiek documentair fotograaf noem ik mezelf. Ja. Ja. Ik ben niet heel erg bezig met het harde nieuws verslaan.
Nee. Maar je ziet er niet heel ongezond uit. Maar,
dankjewel.
Maar ik bedoel, lukt het je om... Je bent ook ZZP'er dan,
ja,
neem ik aan.
Ja.
En dan lukt het je toch om een boterham te verdienen?
Gelukkig wel, zeker. En ik werk niet alleen in het Nederland, maar ik heb gelukkig ook buitenlandse cliënten waar ik mee werk. Dus dat maakt de scope wel iets breder.
En nu ga je Karel kwijtraken.
Dat hoop ik niet, dat hoop ik niet. We zullen zien wat de toekomst voor ons brengt, maar wellicht gaan we samen nog wel eens op pad. Want hij legt de pen ook niet neer, volgens mij, bij zijn nieuwe functie. Dus,
klopt.
Ja. Nee, maar goed, het gaat wel heel erg veranderen.
Zeker, maar dat was het sowieso al wel, hoor. Zijn correspondentschap bij de NRC heeft er ook wel toe geleid dat we helaas wat minder samen op pad konden.
Ja.
En dat we afzonderlijk ook hiervoor voor de Groene ons onderzoek moesten doen.
Ja. Ja. Ja, de toekomst zal het leren wat dat gaat brengen.
Ja.
En even naar jou weer, Karel. Wat betreft die media kloof, daar bedoel je mee de kloof tussen de mensen die de media volschrijven en de mensen die het consumeren, of bedoel je nog iets anders?
Ja, maar ik bedoel ook de mensen die het maken, werken en wonen voor een belangrijk deel in één stad, in Amsterdam.
Ja.
Een enkeling in Rotterdam van de schrijvende pers. En je hebt natuurlijk Hilversum.
Ja.
Eigenlijk in het deel van het land waar de minste mensen wonen, wonen en werken bijna alle journalisten. Als het om de landelijke media gaat.
Ja, want in de regio, dat realiseren weinig mensen zich, maar er wonen meer mensen dan in de Randstad.
Ja, ik heb een tijdje terug kreeg ik het NVJ-adressenbestand in handen. En toen kon ik precies kijken op basis van de woonplaats van mensen. Ja, waar wonen nou de leden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten?
Ja.
En daaruit bleek eigenlijk dat by far de meeste mensen inderdaad wonen in de plek van waar het werk natuurlijk ook zit. En dat is hier bij de redacties in de buurt.
Ja.
En ik ben mezelf eigenlijk een beetje de vraag gaan stellen de afgelopen jaren van wat zijn daar nou de consequenties van?
Ja.
En dat is niet een vraag die ik zomaar uit mijn mouw geschud heb, maar het komt ook wel omdat eigenlijk heel veel mensen die ik eigenlijk over iets anders kwam interviewen hun beklag over de media zijn gaan doen bij mij. En dan kwam je mensen interviewen over Lelystad Airport, of over de Oostvaardersplassen, of noem al een grote thema's maar op.
Trek even die microfoon
en, over de stikstofcrisis.
Ja.
En eigenlijk, vroeger of later kwam het er altijd op neer dat, dat er bij heel veel mensen het gevoel heeft dat er een klasse is van mensen in Amsterdam en in Hilversum die bepaalt wat de rest van Nederland moet denken. En een klasse die als het ware letterlijk naar hun kijkt. En als je dan inderdaad bedenkt dat 10 miljoen Nederlanders niet in de Randstad wonen, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat zou er gebeuren als je het omdraait?
Ja. Ja. Even voor de luisteraars, er zitten op de achtergrond wat geluiden die waarschijnlijk te maken hebben met de bouwactiviteiten hier. Maar jullie zijn nog goed te verstaan. Dat is wel een ding, hè? Dus de meeste journalisten komen uit de Randstad.
Ja, of die trekken daar naartoe.
Ja.
Ik heb zelf veel les gegeven, ook op journalistiekopleidingen. Onder andere in Zwolle, op journalistiekopleiding Windesheim.
Ja.
En eigenlijk alle studenten die iets in de landelijke media wilden, moesten vroeger of later richting Amsterdam trekken.
Ja.
Wat eigenlijk een enorm verlies is. Want dat betekent ook dat er ogen en oren vertrekken uit de dorpen en de steden waar deze jonge mensen wonen.
Ja.
En dat er uiteindelijk ook een bepaalde eenvormigheid komt in de media.
Ja, als er iemand over kan oordelen, zou ik zeggen, ben jij het wel in dit geval. Want je hebt zelf nu een aantal jaren in de regio heel bewust doorgebracht. Je bent vanuit Amsterdam zelfs naar Deventer verhuisd.
Ja.
En je zegt net, hè, van, of je roept die vraag op, wat heeft dat voor gevolgen? Maar beantwoord die vraag ook eens. Wat heeft het voor gevolgen dat de meeste journalisten niet uit Deventer komen, maar uit de Randstad?
Nou, heel praktisch betekent het gewoon dat veel nieuws heel lang erover doet voordat het landelijk nieuws wordt. Dus een goed voorbeeld vind ik altijd wel het eerder genoemde Lelystad Airport. Maar ook bijvoorbeeld het gas in Groningen is natuurlijk een ander goed voorbeeld. Ja. Dat is nieuws dat jarenlang als het ware heel veel betekent voor mensen in die regio zelf.
Ja.
Maar ja, dus eigenlijk niet op de tafel komt van de beslissingmakers in Den Haag. Niet op de tafel komt ook van de talkshows. Dus dat is een heel duidelijk praktisch gevolg. En een van de dingen die mij wel opvalt is dus een gevoel van, wij worden niet gekend, wij worden niet gerepresenteerd. Dat zich heel moeilijk in soundbites laten vatten. Maar dat er wel degelijk is. En dat eigenlijk tussen elk van die thema's die ik net noemde, als het ware heen sijpelt. Ja,
ja. Ja. Ja, er zijn ook een paar huizen ingezakt in Amsterdam bij de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld.
Ja, dat is een goed voorbeeld.
En die hebben veel meer aandacht gekregen dan die honderden, misschien wel duizenden, dat weet ik niet eens, huizen die inzakkingsverschijnselen vertoond hebben. Ja, nu de laatste jaren is dat wel wat veranderd, maar het heeft jaren geduurd voordat dat landelijk nieuws werd.
Ja, ja, je hebt nu bijvoorbeeld, as we speak, een dergelijk verhaal in Almelo, in de buurt van Almelo, het kanaal Almelo-De Haandrik. Dat is een kanaal waaraan, ja, ook als gevolg van bouwactiviteiten en dergelijke, ja, honderden woningen scheef zijn komen te staan. En,
nooit van gehoord.
En daar opent het journaal inderdaad niet mee. Terwijl ik me nog goed voor de geest kan halen dat, de twee woningen op de Vijzelgracht die verzakt zijn vanwege de Noord-Zuidlijn.
Ja.
Alle kanalen stonden ervoor open. Ja. En ik vind dat allemaal niet zo heel erg interessant om daar vervolgens een oordeel over te vellen. Ik bedoel, het is wat het is. Maar ik ben de afgelopen jaren, ook door mijn verhuizing richting Deventer, wel beter gaan begrijpen. Ja, dat op den duur ook het vertrouwen in de journalistiek erodeert. En dat mensen hun interesse ook verliezen. Dus een heel opvallend verschil van mijn leven in Amsterdam versus mijn leven in Deventer is dat ik gewoon merk dat nieuws, journalistiek en dat soort dingen een veel kleinere rol inneemt eigenlijk in de wereld waarin ik ben gaan wonen in Deventer. Ja. En als je dan doorvraagt, dan is een argument dat je toch wel veel hoort van dat gaat toch niet over mij. Of ik ben uitgeschakeld.
Ja.
En ik denk dat het voor een land niet goed is als dat het geval is. We hebben in Amerika kunnen zien de afgelopen jaren, denk ik, waar het toe leidt op het moment dat er uiteindelijk twee realiteiten ontstaan. En ik zal niet zeggen dat het in Nederland precies hetzelfde is. Ik bedoel, Nederland is bijvoorbeeld al een stuk kleiner.
Mm-hmm.
Maar waar je in Amerika kunt spreken over wat ze wel flyover country noemen, het gebied tussen de twee kusten in, denk ik dat je wel degelijk kunt spreken van een periferie in Nederland. Ja, waar je hoogstens af en toe op vakantie gaat. Of naar het wellnesscentrum.
En het speelt ook een rol bij de verkiezingen. In de regio hebben de populistische partijen veel meer aanhang dan in de grote steden.
Ja, en in de analyse van de opkomst van Fortuyn was het verhaal telkens, de aanhang van Fortuyn zit in de oude stadswijken.
Ja.
Maar de laatste verkiezingen lieten heel duidelijk zien dat bijvoorbeeld sommige dorpen in Drenthe een derde van de bevolking op een Amsterdamse grachtengordelfiguur die hier op de Herengracht rondloopt stemmen. Hè, op Baudet.
Ja.
Dus dat vind ik interessant voor de media.
Ja.
Ja.
Nou hebben we het heel over journalistiek, Michael. Fotografie is ook journalistiek. Kun je daar vanuit de fotografie ook iets, zie je ook iets van die kloof? Of is dat?
Ja, in de fotografie, ik denk dat het heel moeilijk is om dat in fotografie vast te leggen, wat die kloof dan is, hè?
Ja.
Om dat beeldend te kunnen treffen.
Nou, dat is één ding, maar merk jij
binnen mijn werk?
Ja, in jouw werk, aan je soort opdrachten die je krijgt.
Nee. Ik ben zelf eigenlijk voornamelijk bezig met eigen langlopende projecten en vanuit opdrachten merk ik dat niet per se direct.
Okay.
Nee, dat is iets waar ik met Karel mee bezig ben.
Oké. En Karel, jij neemt dat mee in je nieuwe functie. Dus je gaat daar als chef media bij de NRC, hou je die blik, neem ik aan.
Dat is wel de bedoeling, ja.
Ga je echt verhuizen uit Deventer?
Nee, ik blijf in Deventer wonen. De COVID-crisis heeft ons onder andere geleerd dat werken op afstand tot op zekere hoogte best gaat.
Ja.
Kijk, ik zal best wat vaker richting Amsterdam moeten in mijn nieuwe functie. Maar de bedoeling is ook om veel te blijven schrijven.
Ja.
Het lijkt me bijvoorbeeld heel leuk om zo nu en dan gewoon ergens in het land in een café te gaan zitten en met mensen over het nieuws van die week te praten. Om zo nog veel scherper te krijgen eigenlijk van wat zijn dan precies die verschillen Dus ja, hoe iemand bij wijze van spreken in het platteland van Twente tegen de wereld aankijkt en iemand in het centrum van Amsterdam.
Ja.
Dus nee, ik in mijn nieuwe rol blijf ik een warm pleitbezorger voor, nou ja, betere representatie, zeker.
Nou, we gaan het lezen in de NRC. Ik ga jullie wat fragmenten laten horen, want er is iets aan de hand met het platteland. Op de een of andere manier is het in opkomst de laatste tijd. In het Guggenheim Museum in New York loopt op dit moment de tentoonstelling Countryside, The Future, van Rem Koolhaas. En in een videofilmpje zegt hij er zelf dit over.
The UN warned us that in the future there is a possibility that only 20% of mankind would live in the countryside. I think that would be such an incredibly both dangerous but also kind of simply simplistic and an absurd neglect of all kinds of potentials.
The Guggenheim is a place where great artists question the future. It's not a labyrinth of galleries. It's a linear narrative, but it cuts back in time and space. Rem's ambitions with this project are as big as they've ever been in his career, and I really don't think there's another place that could hold such ambitions as the Guggenheim.
En die laatste was natuurlijk een curator van het Guggenheim Museum. Maar is op zich heel bijzonder. Het grote Guggenheim Museum in New York maakt een tentoonstelling over het platteland. Voordat we daarover gaan praten, ga ik je eerst nog een ander fragment laten horen. En dat komt van onze Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, die 4 jaar geleden al in een toespraak, een webmagazine van Tracy Metz, ook een NRC-journaliste onder andere, dit zei over de opkomst van het landelijk gebied.
Platteland is niet het platteland zoals we dat kennen van boer zoekt vrouw. Waar in de binnenstad van Amsterdam de veranderingen niet zozeer in de vorm, maar vooral in het gebruik ervan liggen, geldt voor het platteland min of meer het omgekeerde. De vorm verandert daar voortdurend. Het is misschien contra-intuïtief, maar termen zoals vrijheid, radicaliteit, moderniteit zijn tegenwoordig meer van toepassing op het platteland dan op het stedelijk gebied.
Karel, Michael, wat gebeurt hier? Wat voor trend tekent zich hier af?
Nou, wat je volgens mij heel erg ziet is dat het leven in de stad op zijn grens aan het lopen is. Fysieke grenzen, dat zien we natuurlijk aan de woningmarkt, met name met de Randstad. En dat maakt dat de periferie ineens een nieuwe aantrekkelijkheid krijgt, ook voor stadsbewoners. Als de cijfers van de afgelopen jaren zich doorzetten, gaan we dit jaar voor het eerst meemaken dat er meer mensen van het westen naar het oosten van het land trekken als andersom. Dus dat zie je de afgelopen jaren echt, ja, ik zou bijna zeggen, exponentieel toenemen. Dus dat is het eerste wat je ziet. Ten tweede, ja, merk je gewoon dat, dat de ruimte, zeg maar, die het platteland te bieden heeft, ja, ook een bepaalde aantrekkelijkheid met zich meebrengt. Steeds meer boerenbedrijven sluiten. Dat betekent dat er nieuwe dingen met die ruimte kunnen gebeuren. Mm-hmm. Dat zien overigens ook drugslabs en dergelijke. Ondermijning en dat soort zaken zijn op het platteland ook zeker aan de hand. Maar nou ja, wat je toch gelukkig steeds meer ziet, is dat er groepen burgers met elkaar bijvoorbeeld op een erf gaan wonen. De zogenaamde erfdelers heet dat. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Mensen die bijvoorbeeld samen een voedselbos op poten zetten, zoals bij jou in de buurt in Nijmegen.
Wouter van Eck.
En dat is een ontwikkeling die, ja, wat mij betreft, volop in de spotlights mag staan. Mm-hmm. En ook een van de dingen die ik met de serie voor de Groene Amsterdammer hoop te bereiken. Om daar, als het ware, ja, de spotlights op te zetten. Wie de toekomst wil zien, zeg maar, hoeft wat mij betreft niet alleen maar meer door Amsterdam te lopen. Dat ben ik wel met Floris van Alkmaar eens. Maar zou ook eens inderdaad in buurtschappen in de buurt van de Achterhoek kunnen gaan kijken.
En waarom ligt die toekomst niet meer in Amsterdam?
Nou, het heeft dus in de eerste plaats denk ik met fysieke ruimtebeperkingen te maken. Zelf ben ik ook wel tot conclusie gekomen. Als jongen die vanuit Ede de vrijheid zocht, zeg maar, ben ik naar Amsterdam verhuisd, zoals heel veel mensen.
Ja.
En ik heb daar aanvankelijk de vrijheid ook gevonden. Maar om die levensstandaard van de stad vol te houden, moet je allebei fulltime werken. Om allebei fulltime te werken moet je naar de yoga,
naar de mindfulness
club. Je moet naar de sportschool. Je moet voortdurend aan jezelf werken om die manier van leven vol te houden. Dus waar ik het over fysieke grenzen van leven heb in de stad, heb ik het ook gewoon op individueel niveau over grenzen waar je tegenaan loopt. In alle eerlijkheid, daar ben ik zelf ook tegenaan gelopen als Amsterdammer. En voor mij was het dus een kleine bevrijding om die weg andersom af te leggen, van Amsterdam naar Deventer. Een plek waar het tempo gewoon een stuk lager ligt. En waar de aandacht voor mensen voor elkaar gewoon groter is. En waar carrière ook niet de hoogste plaats inneemt in het leven van mensen. Een van de echt opmerkelijke dingen van mijn eerste jaar in Deventer vond ik dat als je nieuwe mensen ontmoet, de vraag waar werk je eigenlijk pas als allerlaatste komt. Dus wie je bent is eigenlijk veel belangrijker wat je bent. En ik denk dat is in elk geval wat ik zie vanuit mijn positie in Deventer nu. En ik denk dat voor steeds meer mensen een heel aantrekkelijk alternatief begint te vormen voor het leven in de stad. En als je kijkt naar waar de investeringen de afgelopen jaren geweest zijn, dat laat Formule Likowski ook heel mooi zien.
Ja.
Die in De Groene daar natuurlijk geweldige stuk over gemaakt
en
heeft.
En een paar weken geleden in de podcast daar ook over
precies,
vertelde.
Ook in de podcast over vertelde.
Die gaan nog vooral
naar. Die gaan vooral naar de Randstad.
Ja.
En dat is het wonderlijke. Op een of andere manier is op rijksniveau de gedachte, we moeten van het westen van het land een nog sterkere regio maken. Inmiddels is daar de regio Eindhoven een beetje bijgekomen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk, dat wordt als een soort van aanhangsel bij de Randstad gezien naast.
Ja.
Waardoor je dus de potentie van de rest van het land laat liggen. Dus ik vind het ook gewoon om die reden een beetje onverstandig. Die focus op een klein deel van het land eigenlijk.
Ja.
Dus waar ik eigenlijk een beetje in mijn stukken naartoe werk, of op preludeer zou je kunnen zeggen, is op de gedachte dat Nederland misschien beter gezien kan worden als een soort randland van Europa. Waar we eigenlijk misschien wel meer ruimte hebben dan we denken dat we hebben. Dus we denken altijd Nederland, dichtbevolkt. En dat is ook zo. Maar wie... Zoals wij veel op de fiets door Oost-Nederland fiets, ziet dat er wel degelijk heel veel ruimte is. Ja. En ruimte die ook in toenemende mate beschikbaar komt voor nieuwe ideeën. Dus
Ja. En is dat nou meer, vroeg ik me af toen ik hierover nadacht ter voorbereiding van dit gesprek, is dat nou meer dan een aantal culturele mensen uit de Randstad die dat bedenken en gaan vinden, zoals je met alle respect Floors Alkemade. Ik neem aan dat hij uit de Randstad komt, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, ik heb hem opgezocht voor een van mijn artikelen. Hij woont in Sint-Oederode in Brabant.
Dus, kijk, daar heb ik me
voor. Een prachtige oude familieboerderij. Ja,
okay,
heel mooi.
Okay. Vandaar misschien ook zijn oog te voor. Rem Koolhaas, waar woont hij?
Nou, die woont natuurlijk, dat is de man van het modernisme en van het urbanisme ook, van de stad.
Ja.
Maar hij heeft rond de onthulling van deze Guggenheim-expositie wel verteld dat hij eigenlijk het grootste deel van het jaar in Zwitserland zit, in de Alpen.
Ja.
Dus dat is ook iemand die de ruimte van het platteland is gaan zien. Ja. En, dus dat vind ik interessant, hè, dat juist dat soort mensen waar je als journalist natuurlijk alleen maar tegenop kunt kijken, dat zijn de echte experts, die zien dat ook.
Ja. Nou, inmiddels hebben jullie er twee artikelen over geschreven in De Groene, dus deze week het tweede. Ik ga even naar jou, Michael, naar de rol van de fotograaf. Of allereerst, heb jij zo'nzelfde weerdegang als Karel doorgemaakt? Of kom jij uit Deventer en heb je daar altijd gewoond?
Ik kom daar wel uit de buurt. Ja, ik kom uit de regio, daar ben ik opgegroeid. En nu in Deventer neergestreken. Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond ook, in Guatemala. En nu inmiddels alweer bijna 10 jaar in Deventer.
Wat deed je in Guatemala?
Daar ben ik voor mijn afstuderen geweest.
Ah, oké. Okay. Ja. En zie jij ook diezelfde trend die Karel beschrijft?
Voor een deel wel, zeker. Je ziet wel steeds meer mensen, ook voor dit stuk heb ik heel veel mensen gesproken, die vanuit het westen, soms specifiek uit Amsterdam, naar het oosten zijn verhuisd. Om dan wel meer rust te zoeken of meer een andere levensrichting op te gaan of een andere invulling van hun leven te geven.
Ja. En zie je, geldt het ook voor jouw eigen leven? Ik bedoel, zou jij naar Amsterdam willen verhuizen? Of is dat...
Nee, ik niet.
En waarom niet?
Ik zit prima in Deventer. Het is heerlijk wonen daar. Ik heb nu uitzicht op de IJssel. Perfect. Zit daar goed.
Ja.
Wat ik interessant vind aan hoe Michael hier ook tegenaan kijkt, is, die zei op een gegeven moment tegen mij van, de processen die je nu ziet, kunnen nog wel veel meer doorgaan op het moment dat dit ook straks de nieuwe kustlijn wordt. En dat vond ik helemaal een interessant gedachte-experiment.
Ja.
Die realiteit komt er natuurlijk ook aan, hè? Door de opwarming van de aarde.
Dan hebben we het over de klimaatverandering en de mogelijkheid waar enkele klimaatwetenschappers serieus rekening mee houden, dat de Randstad helemaal gaat verdwijnen en dat er een nieuwe kustlijn in Nederland komt.
Ja.
En dat, Michael?
Dat is het scenario waar ik vanuit werk voor deze serie artikelen inderdaad.
Vertel, hoe doe je dat?
Eigenlijk heel simpel. Er zijn inderdaad een aantal wetenschappers die het beeld schetsen dat er onder invloed van klimaatverandering een nieuwe kustlijn komt.
Ja.
Die zal natuurlijk verder oostwaarts liggen.
Ja.
En vanuit dat scenario is natuurlijk het oosten dan wellicht het nieuwe westen. En ik fiets eigenlijk simpelweg die nieuwe kustlijn af op zoek naar wie wonen daar. En met die mensen ga ik in gesprek over de thematiek die we in de verschillende artikelen behandelen.
En dan spreek je ook met die mensen, zeg je ook dat je daar fietst vanwege het feit dat het wel eens de kustlijn zou kunnen worden.
Zeker, zeker.
En zijn mensen zich daarvan bewust eigenlijk?
Sommigen wel, sommigen die wuiven dat weg als iets dat niet zal gaan gebeuren. En anderen die zijn zich daar wel degelijk van bewust en zeggen ook letterlijk dat ze wellicht over een tientallen jaren aan de kust kunnen gaan wonen. Hm. Of hebben verhalen van oma's die het water al aan de vensterbank hebben zien staan, jaren geleden.
Bij hoogwater.
Bij hoogwater, ja.
Mag ik jou vragen, we hebben die groene voor ons liggen. Kies eens een foto uit die voor jou typerend is. Of misschien weet wel de mooiste foto die je bij deze artikelen tot nog toe gemaakt hebt. En vertel daar eens iets over.
Ik vind ze allemaal heel fijn. Ik vind het allemaal mooie platen. Maar,
ze zijn heel sfeervol.
Ik maak ze allemaal analoog, met een oude analoge camera.
Okay.
Dat maakt dat je bewuster bezig bent met wat voor beeldjes schiet, omdat je simpelweg nog maar 10 beelden op een rolletje hebt zitten.
Het is ook heel stil op die foto's.
Ja.
Er zit een soort...
Ik ben ook wel op zoek naar een soort ruimtelijk beeld, hè, om het landschappelijke vast te leggen.
Ja.
Wat zowel in de eerste openingsfoto van het eerste artikel... Waar we mee begonnen zijn en voor het tweede artikel ook weer.
Ja.
Ja. En wat ik heel leuk vond en waar ik wel heel blij mee was, was de tweede foto vanuit het tweede artikel, waar ik letterlijk op een paar buren stuitte die met elkaar in gesprek zijn over de angst die ze koesteren voor de westeling die naar het oosten trekt.
Laat me even beschrijven wat we zien. We zien een man op een fiets. Heeft die klompen aan?
Ja, meneer Maatman.
Meneer Maatman heeft die klompen aan? Of?
Die heeft klompen aan, inderdaad. Ja.
En dan staat een meneer tegen de auto geleund met een soort karakteristieke houding. Staan ze op COVID-afstand met elkaar te praten. Maar misschien zou ze dat zonder COVID ook wel doen, dat weet ik niet. Meneer Maatman, en wie is die andere?
Zijn naam weet ik zo even niet meer. Okay. Maar nee, ik heb een tijdje met meneer Maatman daarna nog gekletst.
En op de achtergrond een mooie grote boom. En wat wil je over deze foto zeggen?
Nou ja, dit zijn buren van elkaar.
Ja.
En zij praten over het gegeven dat er een huis gebouwd gaat worden in diezelfde straat.
Ja.
Het is inmiddels, het is een klein buurtschap in de buurt van Deventer. Waar ik enkele dagen doorheen ben gefietst. En zij zijn... ergens een beetje angstig voor het gegeven dat er steeds meer mensen vanuit het westen naar een dorpje als Middel komen. En daardoor de tradities en de culturele waarden langzaam veranderen.
Ja, die kant zit er ook weer aan natuurlijk.
Ja, en dit was letterlijk een gesprek wat zij voerden. Dus dit was natuurlijk voor mij als fotograaf was het een heel mooi moment om te kunnen vastleggen en dat mee te kunnen nemen voor dit artikel.
Ja, oké, dat is natuurlijk één spanningsveld wat er in deze ontwikkeling zit. Een ander spanningsveld, dan ga ik weer even richting jou, Karel. Tenminste, als jij er over iets over wil zeggen, dan mag dat natuurlijk ook. Maar ik neem aan dat ik naar Karel moet kijken. Ja. Het naberschap heeft zo ook zijn nadelen. Je zorgt voor elkaar, je houdt elkaar in de gaten. Maar je kijkt ook naar elkaar. Als je gek doet, of als je... problemen. Er wordt niet altijd in dank afgenomen. En dat zit in jullie artikel in het verhaal van, en dan moet ik even kijken, Jolien.
Jan Tien. Klein Ikink.
Klein Ikink.
Ja.
Vertel haar verhaal eens.
Ja, nou, ik begin eigenlijk altijd al mijn zoektochten met een oproep op sociale media van, oké, mijn volgende stuk gaat over naberschap. Met wie moet ik spreken?
Ja.
En zo kom ik eigenlijk al tippend, zeg maar, kom ik bij mensen uit die daar iets interessants over te vertellen hebben. Het verhaal van Jan Tien vind ik interessant, omdat ze eigenlijk iemand is die een wereldreiziger werd. He, ze is geboren en getogen op het boerenland van de Achterhoek.
Het Vragender komt ze, ja. Ik had er nog nooit van gehoord.
De buurtschap ook is bij Lichtenvoorde in de buurt. Okay. En hartje Achterhoek. Zoals veel jonge mensen, zeg maar, is zij een tijdje op wereldreis gegaan. En ze heeft een tijd lang de digitale nomade lifestyle aangehangen. Dus op Instagram was zij een veelgezien blogger over wereldreizen. En onder andere vanwege dat hele COVID-verhaal is zij dus teruggekeerd naar de Achterhoek. Ja. En heeft op het erf bij haar vader een verhalenvertelavond georganiseerd. Ja. Wat ik interessant vind is dat zij dus eigenlijk van dat nabuurschap gebruik maakt om ook weer kritisch te zijn op de keerzijde van het leven op het platteland.
Ja, want daar is haar eigen leven een aanleiding voor. Hè?
Ja, goed, zij heeft tijdens een van haar reizen in Australië voelde ze ineens de vrijheid, zeg maar, om zich wat kwetsbaarder op te stellen en eigenlijk iets te vertellen wat niemand van haar nog wist. Ja. Ze vertelde over haar worsteling met seksualiteit, met lichamelijkheid en dat soort zaken.
Over overleden van haar.
Dat ging nog niet eens daarover, maar inderdaad ook haar. Ze heeft een oudere broer die overleden is op jonge leeftijd. Waar ook nooit over gepraat werd. Ja. Wat ik interessant vond is, ze vertelde mij over hoe haar familie daar op het boerenerf in vragende reageerde op haar openheid van zaken. Heel erg met het idee van, hallo, morgen sta ik weer in de supermarkt en dan word ik erop aangesproken op jouw verhaal. Hè? Je hangt de vuile was niet buiten. Ja. En die openheid, kun je dat ook even laten, zeg maar. Dus en wat ik ergens al ontroerend vond in haar verhaal is dat ze op een gegeven moment dus terugkeerde naar haar boerderij en letterlijk voor de gelegenheid leeggemaakte stal 100 mensen uit de Achterhoek uitnodigde om elk ook hun verhaal te vertellen. En het waren vaak hele kwetsbare verhalen over burn-outs, over vastgelopen levens. Van buurtgenoten. Eigenlijk denk ik mensen die allemaal voor de eerste keer, dat was eigenlijk het criterium, iets vertelden wat ze nog nooit aan iemand hadden verteld. Dus
echt gebeurde
verhalen. Ja, echt gebeurde verhalen. True stories told live. Dat is een beetje het concept, zoals het noemt.
Ja.
En op die avond vond ik kwam heel veel naar boven wat dus anders vaak binnen kamers gehouden wordt. Want inderdaad, ik heb ook zeker wel de voordelen willen benoemen in mijn stuk over nabuurschap en van die manier van kijken en leven met elkaar. Maar er zijn genoeg mensen die juist ook dat klimaat een beetje hebben ontvlucht en vanwege het verstikkende ervan. Maar wat ik dus interessant vind is dat zij, en niet alleen zij, maar ook anderen, dat concept nabuurschap proberen te moderniseren, daar een nieuwe draai aan proberen te geven. En de essentie van wij vormen een gemeenschap van mensen die naar elkaar kijken en met elkaar leven. In stand houden, maar met de nare kanten ervan, ondervangen. Door bijvoorbeeld zo'n storyavond. En dat vond ik in ieder geval een hele beeldende scène. Ook om tegelijkertijd dus te laten zien wat de problemen van arbeidschap zijn. En wat je er eventueel aan kan doen. Dus dat is het verhaal van Jantien.
Ja. Je zou kunnen zeggen wat in de grote stad zich uit als eenzaamheid.
Ja.
Mensen zijn alleen, hebben niemand. Uit zich als nadeel, als gevaar, als schaduw, uit zich in op het platteland als verstikkendheid.
Mensen zijn vaak vanaf de basisschool al vriendengroepen.
Ja.
Ik heb ook al ook samen met Michael in Lunteren zo'n vriendengroep opgezocht in de Kate. En dan merk je, het is ergens natuurlijk een droom, hè, dat je dus als jongere al een eigen café op het erf van je ouders hebt en een enorm veld waar je met de crossmotor rondjes kan rijden. En aan de andere kant, dit zijn de mensen met wie je het hele leven te doen hebt, zeg maar. Dus je wordt ook wel van je verwacht dat je die mensen trouw blijft. En dat je misschien een tijdje weggaat, maar in ieder geval altijd weer terugkomt.
Ja.
En er zit schoonheid en beperking daarin, inderdaad. En
het is goed dat je het ook allebei laat zien. Het zijn mooie verhalen in De Groene. En daar komen er dus nog meer, alhoewel komt dat nu in de knel met jouw nieuwe baan? Hoe gaat dat?
Ik ga er sowieso nog 2 stukken maken.
Ja.
Misschien heb ik het op mijn heup en worden het er 3. Dat kan ook nog.
En weet je al wat voor aspecten dat worden?
Wat ik heel interessant vind is waar we het net eigenlijk een beetje over hadden, is over innovatie eigenlijk. Wat je eigenlijk ziet is allerlei hele kleinschalige initiatieven. Die bijvoorbeeld lokale vormen van voedselvoorziening. We zijn bijvoorbeeld samen met z'n tweeën op de fiets wel eens langs geweest bij de melkbrouwerij. Dat is een stel twintigers die een boerderij van hun familie hebben overgenomen. Dat helemaal hebben omgevormd tot een soort hip melkconcept eigenlijk. Dus en zoals, als je goed kijkt zijn er allemaal van dat soort plattelandspioniers bezig.
Ja.
En waar ik in het restant van de serie eigenlijk wel meer aandacht voor zou willen hebben is dus voor al die mensen die soms inderdaad met een achtergrond in het Westen, maar soms ook helemaal niet. Hè? Zeggen van nee, we hoeven niet naar de grote stad om het te maken, we gaan het hier doen. En die misschien ook wel bijvoorbeeld nieuwe wegen wijzen op het gebied van voedselvoorziening. Nieuwe wegen wijzen op het gebied van cultuur misschien ook wel. een tijdje terug was ik bijvoorbeeld ook bij een theatermaker die inderdaad ook vanuit Amsterdam naar Almen in de Achterhoek gegaan was. En die op haar erf een theater gestart is. Het Kamertheater. En niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld op het Dorpsplein theatervoorstellingen opvoert. Ja, ik vind dat hele mooie voorbeelden eigenlijk van mensen die de kracht van het platteland op een of andere manier gebruiken. Ja. En misschien, en toen we dit allemaal bedachten, zeg maar, dit hele concept, was er nog helemaal geen sprake van COVID. Ja. Maar misschien zorgt dat hele corona-COVID-verhaal wel voor een versnelling eigenlijk in de trends die we menen te signaleren. En is het in de toekomst dus juist heel erg fijn om gebruik te maken van de ruimte die Nederland wel degelijk nog heeft. Op zoek naar ruimte die 1,5 meter zou blijven.
Ja, dus, ja, je zou kunnen zeggen, het nabuurschap heeft ook een opbloei in de steden gekregen door COVID bijvoorbeeld.
Ja,
voor elkaar zorgen, de noodzaak.
In elk geval in die eerste weken en maanden, de honeymoon fase zoals het al genoemd werd, van de crisis.
Ja.
Vraag me wel af of hoe duurzaam die verbanden zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat die op een gegeven moment toch afbrokkelen.
Ja. Ja. Dus, ja. Nou, we gaan het zien de komende maanden nog in jullie stukken en de jaren daarna hoe die ontwikkeling verder gaat. Michael, nu even naar jou. Jij gaat verder met dat project De Kustlijn volgen. Van jou kunnen we nog in die orde foto's verwachten.
Daar ga ik mee door, ja. En dat gaat volgend jaar ook een expositie worden voor de IJsselbiennale. Waar het precies gaat geëxposeerd gaat worden, weet ik nog niet, maar... Nee.
Zullen mensen wel vooruit Amsterdam moeten komen.
Nou, dat is een mooi. Dankjewel, Karel Smouter en Michael Rehberg, voor dit gesprek.
Dankjewel, Kees.
Dank.
Verder in De Groene deze week. Van Douwes Dekker tot Gloria Wekker. De geschiedenis van ons kolonialisme in 18 cruciale boeken. En nog iets over de koloniën. De studie der koloniën. Maatschappelijk groeit de belangstelling voor de gevolgen van het kolonialisme. En de wetenschap hobbelt daar achteraan. Allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Ga naar groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via het mailadres podcast@groene.nl, podcast@groene.nl. En u mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Anda Silva en Kees van der Bos. En de muziek is, zoals altijd, A Tune for N van Paul van Kemenade.